Gemeente, een aantal mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. En volgende week zondag voor de kerk. Dinsdagavond zal, zo de Heere wil, de kerkraad vergaderen om 19:30. Een herinnering aan de klassikale zendingsdag aanstaande zaterdag te Rotterdam. De gegevens omtrent die dag kunt u bij het kerkblad vinden. En dan een herinnering aan de avond die morgenavond gehouden zal worden in de hervormde kerk van Sommelsdijk, waar dominee Van Gorsel een kerkhistorische lezing zal houden over Wilhelmus Abrakel om 19:45. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 99, het eerste en het tweede vers. God de Heer regeert en God die helpt in nood. 99, 1 en 2. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen samen uit het boek Exodus hoofdstuk 2, de eerste 10 versen. Exodus 2, het eerste deel, dat wil zeggen de verse 1 tot en met 10. Terwijl wij na de schriftlezing uit Psalm 34 zingen, het 10e vers, God zorgt als het leed genaakt dat hij niet gans ter neder stort. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi en de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag ze het knechtje en ziet het jongske weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En ze zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen, dat die het knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zei de Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij, en ik zal u loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht ze het tot Farao's dochter, en het werd haar tot een zoon. En zij noemde zijn naam Mozes, en zeide, want ik heb hem uit het water getogen.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren naar Gods woord zoals we dat vanmorgen vinden in het zojuist gelezen schriftgedeelte. En dan met name geconcentreerd in het eerste deel van het tiende vers van Exodus 2. Exodus 2, het eerste deel van het tiende vers. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar tot een zoon. Laten wij Gods aangezicht zoeken in gebed en dankzegging doen voor het feit dat zuster van den Doel van der Laan in de afgelopen week na haar operatie weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, we willen uw grote naam erkennen aan de morgen van deze dag. Want gij zijt het die ons tot op dit ogenblik in het leven gespaard hebt en die ons welstand en gezondheid hebt gegeven. En die ons ook vanmorgen weer samenbrengt in uw huis. En dat zijn op zichzelf al genoegzame redenen om u als de gever en de weldoener met dankzegging te prijzen. Heren, want deze voorrechten hebben wij niet verdiend, net zo min als welke andere voorrechten ook. Dat u het ons nog geeft is een bewijs van uw goedheid. Gij doet op aarde aan al uw schepselen wel, zingt een van de psalmen. O Heere, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? En daar danken wij het aan, daar danken wij zoveel aan. En laat het ons nu ook inderdaad tot verwondering en tot dankbaarheid brengen mogen. Om dan tegelijkertijd te vragen, Heere, wat we met al de weldaden en met al de zegeningen u zouden doen. En dan geeft u daar in uw woord ook een antwoord op. Dan is het uw bedoeling dat de goedertierenheid ons tot bekering zou leiden. Laat dat inderdaad ons doel ook mogen wezen. En laat dat de begeerte, de diepste en de meest echte begeerte, de wezenlijke begeerte van ons hart mogen zijn. Om in de weg van waarachtige bekering u de Heere te zoeken en te vrezen, om zo ook in uw wegen te wandelen. Heren, en u laat u ons vanmorgen uw woord nog weer verkondigen. U laat het ons nog weer weten dat er zo'n weg is waarin gij zalig maakt. Dat er dat werk is door u zelf verricht om zondaren te verlossen. Dat gij een verlosser gegeven hebt. En dat u daarin geopenbaard hebt, Heren, dat gij een barmhartig en een genadig God zijt. En barmhartigheid en genade is nog meer dan goedheid. Goedheid, daar delen uw schepselen in het algemeen gesproken. Maar barmhartigheid en genade vooral, dat is het voorrecht dat u aan uw volk, dat u aan uw kinderen geeft. Als u ze door uw genade bearbeidt en tot nieuwe mensen maakt, als u ze met barmhartigheid verlost vanuit hun nood en ellendigheid, en als u zo betoont, Heren, dat u waarlijk geen lust hebt in de dood of in het verderf van de zondaar, maar daarin dat hij, dat zij zou leven. Heren, laten wij vanmorgen verstaan mogen wat u ons te zeggen hebt. Laten we verstaan mogen het onderwijs dat u ons vanuit de schriften geven wilt. En laat het in ons leven ook vrucht mogen dragen. Dan ziet het alles op uw geest en het werk van uw geest. Want Heren, als het alles zou moeten gebeuren zonder de werking en de invloed van uw Heilige Geest, dan zal het allemaal zo weinig uitwerken, dan laat het zo weinig, om niet te zeggen niets, na. Maar als gij komt en het woord toepast aan onze harten en ons ervan overtuigt en doordringt, dan zal dat woord niet nalaten ook in ons leven vruchten te dragen. Het zij dat dat dan voor het eerst is, het zij dat dat bij vernieuwing zo mag wezen. Maar Heren, laten wij u dan ootmoedig mogen bidden om de werking van uw Heilige Geest. Dat die het woord zal brengen in ons hart en dat die het tot zegen zal stellen. en dat hij ons dat onderwijs wat in de schriften vervat ligt, zo zal toepassen dat wij de lessen mogen leren en dat we wijs mogen worden tot zaligheid. Niet iedereen van ons zal ervan overtuigd zijn dat dat meer nodig is dan iets anders, heren, want van nature zien we dat niet en van nature leven we er geheel en al aan voorbij, omdat onze ogen blind zijn en omdat ons hart gesloten is. Maar als dat dan zo nog is, heren, open dat gesloten hart en open die blinde ogen en geef dat we de dingen eens echt gaan zien zoals ze gezien moeten worden. Bekeer, heren, in ons midden de onbekeerden. Maar wilt gij ook geven dat waar uw woord al eerder een kracht tot zaligheid is gebleken, en waar al eerder de werking van uw Heilige Geest ondervonden werd, dat werk van u nog eens vernieuwd mag worden, en dat er nieuwe indrukken en nieuwe belevingen van uw genade en van uw goddelijke gunst voor zondaren mogen zijn. Zegen zo uw woord, o God, en wilt gij alles weren uit ons midden wat de loop van uw woord zou kunnen stuiten en tegenstaan. Dat kunnen dingen zijn die in ons liggen, die wij zelf meegebracht hebben. Onze beslommeringen en onze bezigheden kunnen ons op zondag ook nog bezetten en in de kerk ons ook nog parten spelen. Er zijn misschien zorgen die we hebben. Er zijn misschien allerlei dingen die we niet van ons af kunnen zetten. Heren, wilt u ze dan eens een ogenblik van ons afnemen en ons geven dat wij met alle aandacht mogen luisteren naar datgene wat van uwentwege tot ons gezegd zal worden. Heren, er kunnen ook allerlei factoren zijn buiten ons die de loop van uw woord tegenstaan en die een hindernis kunnen zijn in het luisteren. Wilt u al die dingen die ons in de weg kunnen staan en waar de duivel gebruik van kan maken, weren en wegnemen en ons geven, heren, dat wij hier samen mogen zijn onder het beslag, onder de heerschappij van uw majesteitelijk woord. Gedenk gij allen die niet naar de kerk kunnen. We dragen onze zieken aan u op en onze ouden. Heren, u weet wat een zorgen er kunnen zijn in dagen van ziekte en wat de eenzaamheid van het ouder worden allemaal met zich meebrengt. Laat u niet onbetuigd, heren. Geef uw gunst genadig te ervaren, ook op deze dag. En laat het voor hen die niet naar de kerk kunnen toch een echte zondag mogen zijn. Een dag waarin ook de ontmoeting met u de Heere mag geschieden. We danken u voor het feit dat onze bejaarde zuster van den Doel weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Heren, u bent erbij geweest en u hebt doorgeholpen, ook in het uur van de operatie. En u hebt haar aanvankelijk ook een voorspoedig herstel gegeven. We mogen wel zeggen boven bidden en verwachten. U hebt zich nog over haar willen ontfermen. Heren, doe dat ook bij de voortduur. En niet alleen over haar lichaam, maar ook over haar ziel. En laat ze zich aan u mogen toevertrouwen, geheel en al. Om te weten, om te leren geloven dat ze geborgen is en veilig is bij u, zoals u dat immers zelf zegt. Immers degene die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Laat zij die schuilplaats mogen kennen, heren. Wees gij met alle die een moeilijke weg moeten gaan en die zorgen en verdriet in hun leven hebben, van welke aard dan ook. Ontfermt u zich over hen. Zegen uw woord overal. Waar het vandaag verkondigd wordt, heren, wil er daarbij zijn en wil er in meekomen. En wil het evangelie nog voor velen tot een eeuwige zegen stellen. Laat zo uw koninkrijk ook mogen worden uitgebreid. En laat het rijk van de boze te gronde mogen gaan. Wilt gij al zijn listen en al zijn plannen verijdelen, want hij verzint niets goeds en hij beoogt alleen maar kwaad. Hij is uw tegenstander en hij is degene die altijd bezig is om uw heerlijk en goddelijk genadewerk te verhinderen of te verstoren en te verbreken. Heer, en zo heeft hij ook heel wat zielen in zijn greep. En zo heeft hij heel wat mensen in zijn handen die hij verblindt, zodat het licht van het evangelie hen niet bestraalt. Maar u bent toch machtiger dan hij. Heere, wilde dan velen uit zijn greep losmaken en aan zijn macht ontrukken en wil ze brengen onder de scepter van uw heerlijk koninkrijk, o Heere Jezus Christus. Laat uw rijk dan komen mogen en wilt gij degene die door u in dienst genomen zijn en die gij een opdracht gegeven hebt om het evangelie uit te dragen, vandaag ook de nodige bekwaamheid en de vrijmoedigheid en de bewogenheid geven om dat werk te verrichten naar behoren, zoals u dat ook van hen vraagt. Maar wilt u dan doen wat een ander, wat een mens niet doen kan? Wilt u dan harten openen en wilt u dan inwinnen voor uw zalige dienst? En wilt u ervan overtuigen dat gij genadig en barmhartig zijt? En dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Hoor ons, o God, naar de grootheid van uw goede tierenheid. En scheld ons al onze misdaden kwijt. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. En dan zingen wij uit de 12e psalm. Vers 1, vers 5 en vers 7. Behoed, o Heer, wil ons te hulpe komen, omdat mijn volk verwoest wordt en verdreven. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden. 1, 5 en 7 van psalm 12. Thank you. Toen wij vorige week een begin maakten met het overdenken van het woord van God in dit gedeelte van de schrift, in het leven en in het werk van Mozes, toen hebben we gezien dat Mozes bij zijn geboorte door zijn ouders verborgen is gehouden. En ze hebben dat 3 maanden lang volgehouden. Dat was een zaak van geloof voor Amram en Jochebed. Deze 2 die de Heere oprecht mochten vrezen en op het woord van de Heere hun vertrouwen hadden mogen stellen. Ze hebben ook de geloofsmoed ontvangen om dit kind te verbergen tegen het bevel van de koning in. De koning had immers gezegd dat alle jongetjes in de Nijl verdronken moesten worden. In die bange periode van Israëls verdrukking in Egypte was er dan toch nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade en was het de duivel niet gelukt om alle godsvrucht en alle godsvrezen in Israël uit te roeien. De Heere had deze 2 mensen, deze ouders, ook wel hulp gegeven, steun gegeven voor hun geloof. Want het wordt ons uitdrukkelijk verteld en in Exodus en in Hebreeën 11 en in de woorden van Stefanus die ons opgetekend staan in het 7e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, dat Mozes bij zijn geboorte een bijzondere, een opvallende schoonheid had. Hij was schoon voor God, zoals Stefanus letterlijk vertaald heeft gezegd. En dat was een teken. Daar had de Heere dit kind als het ware mee gemerkt. En de ouders hebben er wat van gezien. En in hun hart is de hoop gerezen dat de Heere die beloofd had zijn volk uit Egypte te zullen verlossen. Hij had dat al aan Abraham beloofd. Nu die belofte zou gaan vervullen en dat bij de vervulling van die belofte dit hun kind daar mogelijk ook een taak in zou krijgen. Wel nu in die uitzonderlijke schoonheid hebben ze een teken Gods gezien en hebben ze steun gekregen voor het geloof dat nodig was om het bevel van de koning naast zich neer te leggen en dit kind in leven te houden en te verbergen. Wel nu, dat hebben ze 3 maanden volgehouden. Maar toen ging het niet meer. Toen konden ze hem niet langer verbergen. 3 maanden is trouwens ook al een hele tijd. Om 3 maanden een baby te kunnen verbergen en 3 maanden dat kind ook werkelijk aan alle blikken die erop gericht willen zijn en alle oren die naar het gehuil van zo'n baby willen luisteren om dat allemaal te ontlopen. Maar als het dan na 3 maanden echt niet meer kan, dan moeten er andere maatregelen genomen worden, met het oog op de veiligheid van Mozes. Maar wat kunnen ze doen? Jochebed had een idee. Zij heeft van papyrus riet dat aan de oever van de Nijl groeit een mandje gemaakt. Zoals dat in Egypte wel meer gebeurde, want dergelijke biezenkistjes, dergelijke mandjes van papyrus riet werden ook gebruikt om in dat heidense Egypte godenbeeldjes in te leggen. Ze heeft dat mandje waterdicht gemaakt door het te besmeren met lijm en pek, asfalt. En toen heeft ze haar kind in dat mandje gelegd en heeft ze dat kind in het mandje naar de waterkant, naar de oever van de Nijl gebracht. En daar heeft ze dat mandje met de inhoud tussen het riet, tussen de biezen, in het water gelegd. Je zou zo zeggen, dat is toch wel uiterst onvoorzichtig. Dat is net zoiets als dat kind weggooien, wegwerpen. Want wat gaat er nou met dat kind gebeuren? Wie zal het vinden? En als dat een van de Egyptenaren zal zijn die gehoorzaam aan het bevel van de koning uit zal voeren wat de koning wil, dan is dit kind straks ten dode gedoemd. Je zou je zo zeggen, mag Jochebed dit wel doen? En vindt haar man dat ook goed? Ja goed, ze hebben er nog een maatregel bij genomen. Het oudste meisje in dat gezin, Mirjam, een jaar of 13, 14, 15 in die tijd, zal op de uitkijk blijven staan. Om te zien wat er met dat kind, met haar broertje, gebeuren zal. Maar stel dat er nou echt gevaar dreigt, wat kan zo'n kind daar dan tegen beginnen? Wat kan Mirjam daar dan tegen doen? En toch mogen we aannemen en mogen we er gerust op zijn dat toen Jochebed dit plan maakte en toen ze het ongetwijfeld ook met haar man Amram besprak, dat ze met overleg te werk gegaan is. En dat ze heus wel wist wat ze deed. En dat ze dat kistje met haar kind erin heel bewust op een bepaalde plaats in de Nijl heeft neergelegd. Een bepaalde plaats, jazeker, de plaats waarvan zij wist dat daar op gezette tijden de prinses, de dochter van Farao, kwam om een bad te nemen. Voor die heidense Egyptenaren gold het water van de Nijl als gezondmakend en vruchtbaarmakend. En daarom was een bad nemen in de Nijl goed voor een mens, zo was de gedachte. En ze weet dat de dochter van Farao op die bepaalde plaats geregeld komt om in de Nijl te baden. Maar wat bedoelt Jochebed daar dan mee? Speculeert ze dan mogelijk op het meegevoel, het medelijden van deze Egyptische prinses? Maar wie garandeert aan Jochebed dat die prinses niet net is als haar vader? Net zo wreed en net zo bitter gestemd tegenover de Hebreeën en de kinderen van de Hebreeën. Wie garandeert Jochebed dat zij, die prinses, die heidin, medelijden met haar baby zal hebben? En toch waagt ze het erop. Waagt ze het erop? Is het dan een waagstuk? Of mogen we dit ook zien zoals dat andere, dat verbergen van dat kind, mogen we het ook zien als een geloofsstuk? Ongetwijfeld, hetzelfde geloof dat er haar toe bracht samen met haar man dat kind 3 maanden te verbergen, datzelfde geloof brengt haar er nu toe om haar kind in dat biezen kistje te leggen tussen het riet van de Nijl. Op die bepaalde plaats. En dan gaat zij naar huis. En Mirjam, de dochter, blijft daar achter. Een schuil in een struikgewas tussen wat bosjes achter een boom of wat dan ook. Hoe gaat Jochebed naar huis? Met een bezwaard hart? Of met innerlijke vrede? Oh, het kan best ook wezen dat er een bezwaard hart geweest is, want het geloof, al mag het dan beoefend worden, kent ook zijn strijd. Het geloof, al mag het dan inderdaad het ware geloof zijn, door de Heere gewerkt, kent ook zijn aanvechtingen. En terwijl Jochebed naar huis gegaan is en Mirjam daarachter gebleven is, daar in die plek, in die buurt, komt inderdaad de Egyptische prinses met haar bedienden om, zoals ze dat dan gewoon was, op die plaats een bad te nemen. Terwijl haar hofdames aan de oever heen en weer lopen en de prinses het water ingegaan is, ontdekt ze daar in één keer dat wiese kistje. En ze geeft aan een van haar bedienden opdracht om dat kistje te halen. En als die bediende dat kistje bij haar brengt, opent ze het en op dat moment huilt de baby. En dat wekt medelijden in haar hart op. En je kunt haar hart op horen denken. In het medelijden, in de bewogenheid met dat kleine kind dat daar op zo'n ongebruikelijke plek, in zo'n ongebruikelijke wiegje ligt, dat kennelijk een prooi van de dood is, waar mensen afstand van gedaan hebben, als ze dat kleine kind ziet en als dat kind ook nog huilt en als het ware met zijn gehuil haar medelijden vraagt en oproept. dan hoor je die prinses hardop denken, wie heeft jou hier gebracht, kleintje? Wat moet er van je worden als je hier blijft liggen? En zou zij ook niet gezien hebben dat gans bijzondere aan dat kind, dat het zo uitnemend schoon was? En onmiddellijk staat haar besluit vast. Ingegeven door medelijden besluit ze dat zij dat kind hebben zal. En dat zij ervoor zorgen zal. En dat zij het adopteren zal als haar eigen kind. Ah, maar het is een Hebreeuws kind. Ja, dat heeft ze onmiddellijk ontdekt. Dat zegt ze ook tegen haar bediende. Dit is een van de kinderen van de Hebreeën. Het is een kind dat onder het oordeel ligt. Het is een kind dat eigenlijk sterven moet. Zo was toch het bevel van haar vader. Maar het maakt haar niet uit of dat het bevel van haar vader was. Ze zal in dat opzicht het bevel van haar vader trotseren. Dit kind zal niet sterven. Haar ingewand, om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken, is in haar over dat kind ontstoken. En ze kan het nu al, ze heeft het nog maar een ogenblik gezien, maar ze heeft er terstond een band mee gekregen. Ze kan het nu al niet verdragen dat dit kind verdronken moet worden. En wat haar vader dan bevolen heeft, dat heeft haar vader maar bevolen. Maar zij zal ervoor zorgen dat dit kind leven zal. Maar hoe? Kan ze het zo meenemen? Nee, zo niet. En op dat moment komt Mirjam tevoorschijn. Ze heeft, dat kun je je ook wel indenken, jongens en meisjes, dat kun je je wel voorstellen, nietwaar? Meisjes van 14, 15 jaar in ons midden, je moet maar eens indenken dat je daar op de uitkijk stond. En daar heb je een pasgeboren broertje gekregen en je hebt meegemaakt thuis de spanning. Vader en moeder heel voorzichtig met dat kind omgaan en als dat kind aan het huilen ging, dat ze dan allerlei maatregelen nemen en misschien elkaar aankeken, zou iemand het misschien gehoord hebben? En dan ben je op de hoogte gesteld van dat plan van je moeder. Dan ga je met je moeder mee en dan leg je dat kind in zo'n mandje en je brengt het naar de oever van de Nijl en je moeder zegt tegen je, nou moet jij eens blijven kijken wat ermee gebeurt. Je kunt je wel indenken dat zo'n meisje daar in grote spanning gestaan heeft. En toen kwam die prinses met die hofdames. En toen ging dat mandje open. En toen hoorde je daar op een afstand ook dat kind, dat broertje van je huilen. Ja, wat zal er nou gebeuren? En ze kon amper de adem inhouden en ze kon amper geduld bewaren. En toen op een gegeven ogenblik werd het haar te machtig en ze snelt achter die boom of uit dat struik, uit dat bosje vandaan en ze vlucht, ze vliegt naar die prinses toe om tegen die prinses te zeggen, zal ik iemand voor u roepen die dat kind eten kan geven? Want dat kind dat moet gevoed worden, het is een baby en de tijd van toen kende geen zuigflessen en Nutritia bestond nog niet. Dat moest moedermelk zijn waar dat kind mee gevoed moest worden. En als, ja, als dat kind op deze manier gevoed moet worden, dan moet er natuurlijk iemand gevonden worden die over moedermelk beschikt. Zal ik er een voor u roepen die dat kind voor u kan zogen? En ze krijgt toestemming. Een beetje doorzichtig, nietwaar? Staat een meisje van een jaar of 14 en zegt, zal ik iemand voor u roepen die moedermelk heeft? Ja, waar kan ze er nou een vinden? Dat zal dan toch wel de moeder van dat kind zelf moeten zijn. En welk meisje is er nou zo benieuwd hoe het met dat kleine kind verloopt? Dat moet dan toch wel een familielid van dat kind zijn. Doorzichtig. En die dochter van Farao heeft het natuurlijk wel doorgehad. Maar dat deerde verder niet. Haar besluit stond vast. En ze geeft aan Mirjam opdracht, ja, haal maar iemand. En Mirjam laat er geen tijd overheen gaan. Die gaat naar huis en die begint opgetogen te vertellen aan Jochebed. Mozes is uit de Nijl gehaald en de prinses is gekomen en ze wil dat kind hebben. Ze laat het leven. Maar nu heb ik afgesproken met haar dat er iemand moest komen die dat kind voorlopig te eten zal geven en verzorgen zal. En u mag komen, moeder. En Jochebed maakt weer de reis naar de Nijl. Als ook de afspraken worden gemaakt. Ze krijgt haar eigen kind voorlopig mee terug. De prinses zegt zelfs tegen haar, ik zal u er ook loon voor geven. U wordt er ook nog voor betaald. Zo wordt er dus in geen enkel opzicht iets minder van. Maar, zo luidt het vervolg van de afspraak. Over een poosje wil ik hem hebben, zegt de prinses. Want het is mijn kind. Ik heb hem hier gevonden en ik ben besloten om hem als mijn zoon aan te nemen en verder op te voeden. En zo krijgt Jochebed haar eigen kind weer terug. En ze krijgt gelegenheid om het een poosje, een aantal jaren te verzorgen. En ze krijgt gelegenheid om dat kind te voeden. Maar veel belangrijker voor Jochebed is geweest dat ze gelegenheid kreeg om in het kinderhart van Mozes het zaad van het woord van God te planten. En wat zal zij die tijd uitgebuit hebben, denkt u niet? Want ze wist dat ze hem maar een poosje zou hebben. Trouwens, wie weet, wie kan met garantie zeggen dat hij of zij haar of zijn kind vele jaren zal hebben. Je hebt het maar zo kort. En Jochebed is zich dat in ieder geval heel goed bewust geweest. Ik heb het maar een poosje. En wat zal ze de tijd uitgekocht hebben, deze vrome gelovige vrouw. En wat heeft ze gesmeekt of de Heere haar schamele pogingen om dit kind op de Heere en zijn dienst te wijzen wilde zegen. En zodra Mozes maar enig begrip kon ging tonen en zodra hij maar iets kon gaan begrijpen, heeft ze geen gelegenheid onbenut gelaten om te werken aan de zaligheid van dat kind. En wat is het haar wonderlijk te moede geweest. Nu is haar kind veilig, nu staat het onder koninklijke bescherming. En wat Farao ook gezegd heeft en wat hij ook uitgevaardigd heeft aan bevelen, dat wordt nu door die prinses notabene, door de dochter van Farao ongedaan gemaakt. Zij is de machtige bescherming van het kind van Jochebed. Maar die jaren zijn gauw voorbij gegaan. Hoeveel jaren het geweest zijn? 3 jaren. Sommigen zeggen 7 jaar. Ik weet dat niet. Het wordt in het woord van God ook niet gezegd. Maar er komt een tijd dat ze Mozes weer moet wegbrengen. Dat is de tweede keer. De eerste keer moest ze het in de Nijl leggen. En nu moet ze het aan de dochter van Farao gaan geven. Moeilijk. Ja, want al die tijd dat ze ervoor mocht zorgen, is de band met dat kind alleen maar sterker geworden. En is de liefde voor dat kind alleen maar gegroeid. Maar het kan niet anders. Ze moet hem nu van haar hart afstaan. En in de handen van die prinses geven. Nee, toch niet. Toch niet. Ik geloof dat je nou mag zeggen, gegrond op wat het woord van God over het geloof van deze vrouw gezegd heeft, ze staat hem nu aan de Heere af. En ze geeft hem nu aan de Heere over. En het vertrouwen dat ze er bij de geboorte al voor had, dat is alleen maar versterkt en dat is alleen maar verdiept. Dat God wat met dat kind van plan is. En dat hij het daarom zo beschikt heeft dat dat kind bij de geboorte niet alleen maar een uitzonderlijke schoonheid vertoonde waar zijn teken in gezien heeft. Maar dat de Heer het daarom ook zo bestuurd heeft dat wat zij gehoopt had in stilte nu ook nog volledig werkelijkheid geworden is. Namelijk dat dat kind mocht blijven leven, ondanks het wrede bevel van Farao. En dat God het hart van die Egyptische prinses ertoe gebracht en bewogen heeft om haar kind in liefde tot een zoon aan te nemen. Ja, daar ziet ze Gods besturing. Daar ziet ze Gods leiding in. En daarom durft ze het ook aan. In datzelfde geloof. Om haar kind, en dan is het nog maar een jochie, aan het Egyptische hof verder te laten opgroeien. En opvoeden. En daar krijgt Mozes inderdaad zijn opleiding. Stefanus, en ik heb u vorige keer al gezegd dat Stefanus op deze geschiedenissen, deze gebeurtenissen teruggrijpt in zijn reden die hij voor de Hoge Raad van de Joden gehouden heeft. Stefanus zegt van Mozes dat hij daar in Egypte opgevoed en onderwezen is in al de wijsheid van de Egyptenaren. Hij heeft daar een scholing gehad tot en met. Stefanus zegt dat Mozes door die opvoeding, door die opleiding, een man geworden is, machtig in woorden en in werken. Hij had de capaciteiten om in zich op te nemen wat hem voorgehouden werd. Hij had bekwaamheden, natuurlijke talenten van de Heere gekregen, dat hij en in zijn woorden en in zijn werken een man was die indruk maakte en die in Egypte ook een aanzienlijke positie verkreeg. En zo heeft God, en dat wist niemand toen nog, zo heeft God gewerkt aan de opleiding van Mozes, aan de bekwaammaking van Mozes, opdat hij straks de taak die God voor hem weggelegd heeft echt ook zou kunnen waarnemen. Nee, niemand weet dat nog. God heeft dat plan nog niet onthuld, maar God heeft wel een plan met deze Mozes. En daar past dit allemaal in. Dat onderwijs wat hij krijgt en die toerusting en die bekwaammaking, dat past daar allemaal in. Dat moet daar allemaal aan meewerken. En we kunnen alleen maar zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij, en zeg daar nou maar bij, en groot van wijsheid. Gemeente, een aantal dingen die in deze tekst toch heel bijzonder opvallend zijn en die ons ook vandaag nog het een en ander hebben te leren. In de eerste plaats dit. Iets dat heel duidelijk wordt in deze geschiedenis, dat is dat God, en zo zijn we de dienst begonnen, dat God de Heere regeert. Farao had een plan. Alle Israëlieten, alle Israëlitische jongens sterven. Het volk mocht zich niet langer vermenigvuldigen. God heeft ook een plan. Hij had het al aan Abraham onthuld. Ik zal mijn volk gaan verlossen. In Farao's plan paste alleen maar de dood van Mozes. En in Gods plan past het leven van Mozes. Want als God gaat verlossen, gaat hij dat door middel van doen. Door middel van dit kind, door middel van deze man straks. En wie zal het nou winnen? Welk plan zal nou doorgang vinden? Wat zal er nu gaan gebeuren? Mens tegenover God. Farao, de machtige koning van Egypte, tegenover de koning der koningen. Wie is de sterkste? U zegt, maar natuurlijk zal Gods raad bestaan. Ja, natuurlijk zal Gods raad bestaan. En natuurlijk zal Farao niets tegen de Heere vermogen. En natuurlijk zal de Heere waarmaken. Ik wil en zij zullen. Maar wonderlijk is het niet waar, de manier waarop de Heere zijn raad uitvoert. Wonderlijk en wonderbaarlijk en gans God verheerlijkend. Want nu gaat de Heere bij de uitvoering van zijn plan, namelijk om zijn volk verlossing te schenken en om voor zijn volk een verlosser te bereiden. De Heere gaat bij de uitvoering van zijn plan gebruik maken van de dochter van Farao. En Farao moet, zonder dat hij er ooit enig besef van gehad heeft, Farao moet in zijn paleis gastvrijheid gaan verlenen aan degene die later de plannen van Farao zal dwarsbomen, aan degene die later dat volk van Israël uit Egypte zal uitleiden. Wat gebeurt hier? Hier gebeurt wat de apostel Paulus ergens zegt, dat God de wijzen in hun arglistigheid vangt. Dat God de wijzen in hun arglistigheid vangt. Een mens kan wel denken dat hij het tegen God op kan nemen. Een mens kan in zijn vermetelheid en in zijn arglistigheid ook wel eens denken dat hij het van God winnen kan. Maar dat is alleen maar bedrog. Houdt u daar ook rekening mee? Dat als je denkt dat je het van God winnen kan en dat je je God weerstreven kan. En dat je doen kunt wat je wil, ook al gaat het tegen de wil van de Heere in. Denk je dat je je tegen God verzetten kan en vrede zult hebben? Denk je dat je dat vol kunt houden? God heeft gezegd dat zijn raad bestaan zal. En wie heeft zich ooit tegen God verzet en wie heeft ooit tegen God en tegen Gods plan en tegen Gods wil gestreden en echt vrede gehad? Hier is duidelijk dat God regeert. Maar deze wetenschap is toch eigenlijk een hele verschrikkelijke wetenschap voor mensen die het zonder God in hun leven doen. De goddelozen. En de mensen die met God in hun leven geen rekening houden. En die hun eigen zin doen. En hun eigen wil voor vol willen houden. En hun eigen plannen uit willen werken. Deze leer dat God regeert. Door alles heen. Tegen alles in. Is met recht een verschrikkelijke gedachte. Voor hen die zich tegen God en tegen zijn wil verzetten. Daar komt niks van terecht. Doet u dat nog? Doet u dat? In onbekeerlijkheid voortleven. Terwijl de Heere zegt, bekeert u. Terwijl de Heere roept, terwijl de Heere vermaant, terwijl de Heere nodigt, terwijl de Heere lokt. Terwijl de Heere in allerlei toonaarden ons de weg der zaligheid wijst, verzetten we ons daar nog tegen. Gaan we toch nog onze eigen gang. En weigeren we voor hem te buigen. Weigeren we met de zonde te breken. Weigeren we ons hart aan hem uit te leveren en over te geven. Verzetten we ons daartegen. Openbaren we daarin de weerstand van ons hart, de vijandschap van ons hart. Wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? U houdt dat niet vol. U houdt dat nooit vol. Er komt een moment dat we zo beschaamd zullen staan. Want wie heeft zich tegen God verzet? En vrede gehad. Leg die wapens toch eens uit handen. En staak dat verzet toch eens. En geef u toch eens gewonnen. En buig toch eens onder de scepter van deze koning. Hij regeert. Maar tegelijkertijd is de gedachte dat de Heere regeert ook zeer troostrijk voor de vromen en voor de godvruchtigen. Want wat zie je hier gebeuren, dat in die godsregering de Heere alle dingen doet medewerken ten goede. Hoe vreemd het ook mogen schijnen. Zelfs de dochter van Farao moet medewerken ten goede. Zelfs dat eigen kind van die wrede koning die het bevel gegeven heeft dat alle jongetjes moesten worden verdronken. Wat een troost kan daarin gelegen zijn als we zien met welke God we te doen hebben en hoe onze God is. Een God die de wijzen vangt in hun arglistigheid en die de boze en snode plannen van de goddeloze mensen zo weet om te buigen dat toch zijn raad gebeurt. En die God die dan ook alle dingen in zijn macht heeft en over alle mensenharten beschikt en beslist. En die in dat hart van die dochter van Farao een vonk van barmhartigheid en mededogen kan doen ontvlammen. Zodat ze dat kind daar in dat biezenkistje als haar kind wil adopteren. En het past allemaal in dat verlossingsplan van de Heere dat hij nog niet onthuld heeft. Maar wat achteraf gezien mag worden. O, dan zijn Gods wegen wijs en aanbiddelijk. Maar wie er nou eens een keer erg in krijgt. In al de nood en strijd en moeite en bezorgdheden en vrees van zijn leven. Dat hij met zo'n God te doen heeft. Die kan bemoedigd zijn. Wij kunnen wel eens in de situatie verkeren dat we ook niet meer weten hoe het moest. Misschien dat dat bij Jochebed ook wel eens bij tijden zo geweest is. En dat zij en Amram elkaar ook wel eens aangekeken hebben. En tegen de tijd dat de 3 maanden voorbij waren, tot het besluit moesten komen. Zo gaat het niet langer, zo kan het niet verder. Wat nu? En toen Jochebed dat babytje, dat kleine kind daar naar de Nijl gebracht heeft. Ach, wie weet wat voor een aanvechtingen er op haar geloof en op haar godsvertrouwen zijn afgekomen. Van binnenuit of van buitenaf. En wie weet wat de vorst der duisternis tegen haar gezegd heeft. En misschien haar wel beschuldigd heeft van onverantwoordelijk gedrag. Maar alle dingen werken mee ten goede. In de moeite en in de strijd, in de zorgen en in de vrees, in de bekommernissen van het leven van al Gods kinderen, weet Hij raad. Als wij het niet meer weten, weet Hij raad. En daarom staat dat ook in de schrift en met zoveel nadruk in het woord van God. En bij herhaling vinden we woorden van deze strekking. Stort voor Hem uit uw ganse hart. Vertrouw op Hem. O volk in smart, wentel u weg op de Heere en vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Werp al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. God de Heere regeert. En laat de mens die zonder God leeft dat nu verstaan. Je verliest het als je tegen deze God strijdt. En laat ook het hart dat schreiend tot de Heere vlucht dit verstaan. Dat God regeert. En dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede. Heel nauw verbonden aan het feit dat de Heere regeert is ook de wijze waarin de Heere in zijn voorzienigheid zorgt. En dat is ook in deze geschiedenis heel duidelijk. En dat mogen ons ertoe leiden om de wijsheid van de voorzienigheid Gods te gaan aanbidden. Kijk eens, ik weet niet of u het gemerkt hebt in het lezen van dit hele gedeelte, Exodus 2 vers 1 tot 10. Er is geen enkel vers, er is geen enkel zinnetje in deze hele paragraaf in het woord van God waar de naam van de Heere in voorkomt. Staat hier helemaal niet in. En toch is het vol van wat de Heere doet. Vol van de wijze waarop Hij werkt. Vol van de manier waarop Hij in zijn voorzienigheid alle dingen bestuurt. Want het gaat over wat Jochebed doet, het gaat over wat Mirjam doet, het gaat erover wat die prinses doet, het gaat erover wat die dienstmaagd van de prinses doet, het gaat erover wat Mozes doet, huilen. Maar in dat alles is voor het geloof doorzichtig dat de Heere aan het werk is. Want al gaat het over allerlei dingen die de mensen dan gedaan hebben. Door dat alles heen is Gods zorg en is Gods leiding te zien. Die voorzienige leiding van de Heere die was erin dat de prinses daar inderdaad zich komt baden in de Nijl. Op dat moment, niet een uur later, toen er misschien al een ander langs gelopen was en toen er misschien al een ander dat kistje ontdekt had en toen er misschien al een ander dat kistje uit het water gehaald had en ik weet niet wat ermee gedaan had. Maar op het moment, op het enige juiste moment, beschikt God de gang van die prinses dat ze komt op die plaats. Vindt u het ook niet opmerkelijk? Vindt u het ook niet opmerkelijk dat het in de schrift heel nadrukkelijk verteld wordt? Toen zij het opendeed, zag ze dat knechtje en ziet het jongske weende. Baby's huilen nou ook niet elk moment van de dag. Maar dat dat nou juist op dat moment gebeurde, dat dit kind lag te huilen. En dat toen, en dat volgt er onmiddellijk op, dat toen zij met barmhartigheid bewogen werd over dat huilende kind.
En zo heeft de Heere dat ook weer gebruikt in zijn plan. En zo heeft de Heere dat huilen van dat kind in zijn voorzienigheid ook weer opgenomen op dat juiste moment. En het is Gods voorzienigheid als Mirjam voor de dag komt en als ze tegen de prinses begint te praten en dat voorstel doet, zal ik u een van de Hebreeënen halen die dat kind voor u zal kunnen zogen. Dat die prinses daar onmiddellijk ja op zegt. Is het niet de voorzienige leiding van de Heere die de harten neigt? Is het niet de voorzienige leiding van de Heere die zelfs in al de kleine dingen en in de onbelangrijke, schijnbaar onbelangrijke dingen in ons leven toch de hand heeft? Die God die gezegd heeft in door middel van de Heere Jezus Christus, de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Er valt geen haar van uw hoofd zonder de wil van uw hemelse Vader. Er valt geen mus van het dak zonder de wil van de hemelse Vader. Hij is het die dat kind op dat moment doet huilen. Hij is het die de prinses toestemming doet geven aan Mirjam om haar eigen moeder te gaan halen. Wie had dat allemaal zo mooi? Wie had dat allemaal zo zuiver kunnen besturen, zodat al die kleine onderdelen, al die radertjes in het uurwerk precies in elkaar passen. Hier is de wijsheid van de voorzienigheid Gods, waarmee de Heere alle dingen bestuurt. U zegt, ja, maar hier is het doorzichtig. Ja, het is ook zo. Hier is het zichtbaar geworden. Hier kun je het eruit halen. Hier kun je zeggen, ja, zie je, dat deed God en zo bestuurde hij het en zo paste dat andere daar weer in en zo sloot dat volgende daar weer op aan. Hier is het zichtbaar geworden, maar in mijn leven is het zo zichtbaar niet. Dan denk ik dat u aan de achterkant van het borduurwerk kijkt, terwijl wat we nu aan het doen waren de voorkant van Gods borduurwerk bekijken. Dan kun je het zien. Dan kun je het zien, achteraf. Maar als wij naar de achterkant kijken, dan zie je wel wat. Maar dat is allemaal zo verward. En dat is allemaal zo ondoorzichtig. En daar kun je het schone ook nog niet van ontdekken. En dan krijgt de mens er moeite mee. Wijsheid, de voorzienigheid Gods. Raadselen. Ondoorgrondelijk. En niet alleen ondoorgrondelijk was het dat nog maar je kan er ook zo mee in de knoop komen. En je kan er zo door in verwarring geraken. En je kan er zo door van streek zijn. En je kan soms in de aanvechtingen zoveel moeite krijgen met de wijsheid van Gods voorzienig bestuur. Dat de mens aangevochten wordt om God harde dingen toe te denken en toe te schrijven. En dat je van de wijsheid niets meer ontdekt, maar dat je voor jezelf bang bent dat de Heere je verlaten heeft en dat de Heere je aan je lot overlaat. Ach, wie kent ze niet? De waaroms, de bange vragen. En we zijn er nog niet direct aan toe om dat echt te zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Maar we zijn er soms eerder aan toe en meer toe geneigd om te zeggen, God heeft vergeten barmhartig te wezen. Hij heeft in zijn gramschap zijn goede tierenheden toegesloten. En als je dan aan God denkt en een ander probeert je te vertellen dat wat God doet wel gedaan is, dan is de neiging erom met Asaf te zeggen, maar als ik aan God denk, dan maak ik misbaar. Ik zie hem niet en ik begrijp hem niet. En ik kan ook niet zien dat het recht en billijk is wat hij doet en wijs en liefdevol. Ja, dat hangt er maar vanaf aan welke kant je tegen dat borduurwerk aankijkt. Maar dat is zeker, als God het is omdraait en als God je de voorkant laat zien, dan zeg je, het is majesteit al wat hij doet. Het is wijsheid, al wat hij deed. Hij heeft alle dingen toch, ja toch, schoongemaakt op zijn tijd. En dan knielt de mens in aanbidding. Ik denk dat Jochebed dat ook gedaan heeft, in aanbidding geknield heeft voor die God die het alles zo wonderlijk bestuurd had. Oh, ze had er wel vertrouwen op in haar ziel. Ze deed het niet zonder de Heer. Oh nee, integendeel. Ze heeft hartelijk gesmeekt en ze heeft onder Gods schaduw gescholen. En ze is gegaan met haar lieveling naar de Nijl. En ze heeft hem aan God gegeven. In de hoop, in het vertrouwen, dat als zij er niet meer voor zorgen kon, dat God het dan doen zou. En nou krijgt ze hem terug. Alle dingen schoon op zijn tijd. En ze krijgt er ook genade voor om dat kind straks weer weg te brengen. En het weer in vertrouwen te doen. Oh, er kunnen vragen en raadsels geweest zijn. En ik zei zo pas al, dat geloof staat niet altijd op dezelfde hoogte. En er zijn aanvechtingen. En de duivel heeft ook geweten waar Jochebed en Amram woonden. Maar toch heeft ze bij tijden de voorkant mogen zien. En mogen aanschouwen. De Heere is genadig en barmhartig. De Heere is betrouwbaar en waarachtig. En in dat geloof kon ze, toen Mozes 3 of 5 of 7 jaar was, naar het paleis gaan en tegen de prinses zeggen: hier hebt u uw pleegkind, majesteit. God vergist zich niet. Ook als wij denken dat hij het wel doet. God is niet onbarmhartig. Ook als wij denken dat hij het wel is. Als we vrezen dat hij het wel is. God vergeet niet genadig te zijn. Ook al denken wij soms dat hij wel vergeet om genadig te zijn. God sluit zijn barmhartigheden niet in gramschap toe. Ook al lijkt in ons leven alles erop te wijzen en van te spreken dat God het wel gedaan heeft. Vraag God eens een ogenblik om de voorkant van zijn werken te mogen zien. Vraag God of die eens een ogenblik om weer vertrouwen te mogen oefenen, iets van de sluier oplicht. En dat hij het in onze ziel geeft, echt de overgave des harten, dat het majesteit en wijsheid en liefde is, al wat hij doet. En dan ook nog dit. Onze tekst laat zien dat er een heel nauw verband is tussen geloven en werken. Kijk, 3 maanden lang hebben ze dat kind verborgen, maar toen ging het niet meer. Waarom ging het toen niet meer? Ik heb gelezen bij sommige uitleggers dat zij zeggen, het ging niet meer omdat hun geloof op was. Zo zeg ik het dan maar in mijn eigen woorden. Hun geloof was weg. 3 maanden lang hadden ze dat geloof en toen durfden ze dat aan, maar toen schrompelde dat geloof ineen en toen werd het een klein geloof. En u weet, met een klein geloof kun je weinig beginnen. En toen durfden ze het niet meer aan. En wat gaat een mens dan doen als die het niet meer aandurft in het geloof, en als het geloof niet meer leeft en beoefend wordt? Dan gaat een mens redeneren. En dan ga je listen bedenken. En dat is in strijd met het geloof, want het geloof kent de overgave, het geloof kent het vertrouwen, het geloof geeft het in Gods hand. Maar toen Jochebed dat niet meer kon, het in Gods hand geven, toen ging ze een plannetje maken, een vleeselijk plannetje. En toen ging ze samen met haar man zitten redeneren, zullen we dat dan zomaar doen, en met haar biezen kistje enzovoort enzovoort. Is dat nou de echte oplossing? Was het geloof weg? U hebt wel gemerkt in wat ik tot nog toe gezegd heb, dat ik dat standpunt niet deel. Want het geloof dat ze had toen ze haar kind verborg, was hetzelfde geloof dat ze had toen ze hem in het biezen kistje legde en toen ze hem later naar Farao's dochter bracht. Nee, ik geloof er niks van dat ze het niet meer konden omdat het geloof ingeschrompeld en ingezonken was. En dat ze daarom haar toevlucht ging nemen tot een list en in strijd handelde met het geloof. Ik geloof daar niks van. Ik geloof dat je zeggen mag, het geloof is vindingrijk. Een prachtig voorbeeld in de schrift van, als ik het zo mag noemen, de vindingrijkheid van het geloof. Hebben we toch in de geschiedenis van de Canaanese vrouw. Die vrouw wordt door de Heere Jezus afgewezen. Nee, zegt de Heere Jezus, ik kan u niet helpen, want ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van Israël. En het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en dat aan de hondekens voor te werpen. Dus afgewezen. En wat zegt het geloof van deze Canaanese? Wat zegt de vindingrijkheid van het geloof? Terwijl Jezus zegt, u krijgt het brood van de kinderkens niet, want dat is niet voor de hondekens. Zegt zij, Heere, daar heb ik ook niet om gevraagd. Ik heb u niet gevraagd dat u wat de kinderen toekomt aan mij wilt geven. Laten die kinderen dat maar houden. Maar er is zo'n overvloed bij u. En er is zo'n volheid bij u. Die kinderen hebben zoveel dat de kruimels op de grond vallen. En dat zou ik graag willen hebben. Zo'n kruimeltje. Als het geloof echt gelooft, dan ziet dat geloof altijd, en dan zeg ik het heel simpel, een gaatje om doorheen te kruipen. Om binnen te komen. Om in de barmhartigheden Gods terecht te komen. Het geloof door de Heere zelf gewerkt, een werk van de Heilige Geest immers, luistert scherp en denkt scherp en weet onder de gunst en onder de leiding van de Heere dingen te doen en dingen te bedenken die een mens vanuit zijn redenering niet eens zou weten te bedenken. En toen stond Jochebed ervoor om een andere weg te gaan dan de weg van het verbergen. En het geloof vond een andere weg. En God gaf haar mogelijkheden om te overleggen samen met Amram. En denkt u niet dat dat een zaak van gebed geweest is? Denkt u niet dat ze dat aan de Heere voorgelegd hebben? Omdat ze het zo goed wisten dat aan Gods zegen alles gelegen is? Maar ze wist die plaats waar de prinses zou komen. En ze wist van die mogelijkheid van zo'n kistje wat ze wel eens daar in Egypte gezien had. En toen maakte ze dat, in het geloof. En toen vertelde ze het aan Mirjam, in het geloof. En terwijl Amram die dag naar zijn slavenarbeid ging om tichelstenen te maken met de andere verdrukte Israëlieten, is Jochebed toen samen met haar dochter naar de Nijl gegaan, in het geloof. En toen heeft ze, toen zij naar huis ging, tegen haar dochter gezegd, nou blijf jij hier staan, in het geloof. En toen heeft ze het allemaal in Gods handen gelegd. En aan de Heere toevertrouwd. En haar weg op hem gewenteld, toen ze gedaan had wat ze kon doen. In verantwoordelijkheid, in het gebruik van al de middelen die God gegeven heeft. Toen heeft ze tenslotte ook weer uit handen mogen leggen. En dat gebeurt toch meer, dat is toch Gods wijze van doen. Dat is toch het werk dat de Heere aan een mens opdracht. Als in deze tijd van het jaar of op een anderjarige tijden de akkers bewerkt worden en het zaad in de aarde gestrooid wordt, dan kiest de boer het beste zaad dat hij bedenken kan. In de hoop dat hij een goede oogst zal binnenhalen. En dan gaat hij daarna al dat werk doen wat eraan gedaan moet worden. Wat een mens eraan doen kan. Wat een mens eraan doen moet in verantwoordelijkheid. Om het dan tenslotte over te geven aan de God die de wasdom geeft. Zal een gelovige boer het zo niet doen? Om het dan tenslotte, nadat hij gedaan heeft wat hij doen kon en moest en mocht, het aan de God van de wasdom over te geven en toe te vertrouwen. Zo heeft Jochebed het gedaan. En toen faalde de uitkomst niet. En als haar kind later moet afstaan, krijgt ze daar van diezelfde God in de weg van datzelfde geloof ook weer kracht voor. Maar hij moet naar het hof in Egypte en dat staat niet best. Nee. En jaren later is het daar in Silo ook niet best. Al staat daar de tabernakel des Heren. Maar daar zijn de goddeloze priesters Hofni en Pinehas. En we lezen van die andere moeder. Die haar kind aan de Heren beloofd en toegezegd heeft. We lezen van die andere moeder dat ze naar dat goddeloze heiligdom komt. Waar de goddeloosheid welig tiert en waar de hof waar Hofni en Pinehas een slecht voorbeeld voor het volk nalaten. We lezen dat Hanna haar 7-jarige Samuel naar die plaats brengt. En we lezen van Samuel en de jongeling Samuel werd groot bij de Heere. Zelfs daar. En dat kon ook aan het hof in Egypte. Daar had Jochebed vertrouwen in. dat ze hem mocht overgeven aan de Heere en dat haar kind in die heidense omgeving toch in de schaduw van de Almachtige zou zijn. Zo'n klein ventje naar zo'n heidens hof sturen. Maar wie door God bewaard wordt, is toch wel bewaard. En wat heeft ze gehoopt en wat heeft ze gebeden ook achteraf, dat de Heere het zaad dat zij heeft mogen strooien zou doen ontkiemen. Misschien heeft ze er bij de kleine Mozes, voordat ze hem wegbracht, ook nog wel eens iets van gezien dat haar hoop gaf. Dat de Heere het goede werk in het kinderhart van Mozes al begonnen was. En zo kon ze hem toch daar brengen, in de gunst van de Heere overgeven, in het vertrouwen dat hij voor haar kind zou zorgen, nadat ze alle middelen gebruikt had. Nee, ze was niet nalatig geweest, ze had geen verzuim gepleegd. En als er dan niets meer te doen is, dan heeft ze nog één ding te doen. Het gebed. Ziet u het verband tussen geloven en werken, het geloven en het gebruik van de middelen? Gebruiken we de middelen? Gemeente, laat ik dat eens mogen vragen en met aandrang mogen vragen, gebruiken we de middelen, alle middelen die God gegeven heeft, om onze eigen ziel te zoeken, om de ziel en zaligheid van onze kinderen te zoeken, gebruiken we alle middelen die God ons nog geeft en zijn we daar getrouw in en zijn we daar ijverig in, niet om het van de middelen te verwachten en niet om onszelf dan ook weer op een gegeven moment op de borst te kunnen kloppen en onszelf te beroemen in het feit dat wij het allemaal zo getrouw en zo volhardend gedaan hebben. Nee, nee, maar met de hoop dat God het gebruik van de middelen voor ons en voor anderen zal willen zegenen, daar komt het op aan. In die weg wil de Heere het werken. Ziet u dat niet? In die weg wil de Heere het werken. In de weg van het gebruik van de middelen. En wat Jochebed heeft mogen doen voor haar kind. En wat ze is blijven doen voor haar kind. Ook toen ze hem niet meer bij zich had. En jarenlang geen woord meer met hem kon wisselen. En geen contact meer met hem kon hebben. Wat ze is blijven doen aan de troon der genade. Worstelend met God voor haar kind, dat hij hem beschermen en bewaren zou en dat hij hem de vrezen van zijn naam zou willen leren. Dat heeft vrucht gedragen. In die weg wil de Heere een mens ontmoeten. Laat dat en het appel zijn dat vanmorgen vanuit dit schriftwoord naar ons toekomt, maar ook de bemoediging. En zo heeft Jochebed haar kind mogen overgeven. Dat heeft de rust gegeven. Hij is in Gods hand. En dat mag nog rust geven. Als je dat echt mag doen. Je ziel, maar ook die van anderen. In Gods hand overgeven. En intussen gebruik maken van alle middelen die de Heere ons in zijn goede tierenheid schenkt. En dan zal in die weg ook blijken dat de Heere zich laat vinden. En dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. En dat de Heere nog vervult wat hij gezegd heeft. Zoekt en ge zult vinden. Amen. We zingen Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Laten wij samen danken. Goedend en genadig God, wij willen u danken voor het onderwijs dat we uit uw woord ontvingen. U hebt ons die boodschap nog doen horen, heren, dat gij over het leven van deze kleine Mozes gewaakt hebt en dat u het vertrouwen van zijn ouders en met name van zijn moeder niet beschaamd hebt, maar dat u gezorgd hebt, heren, en dat uw raad bestond. En zo is het nog. Gij zijt niet veranderd, heren. Gij doet al wat u behaagt. Gij voert uw plannen uit. Maar gij schakelt daar wel mensen bij in. En gij wilt mensen ook leren om in het geloof te handelen en te wandelen. Heren, wat hebben we dat nodig? Wat hebben we dat nodig in de strijd, in de moeite van het leven? En die kunnen voor de een zus en voor de ander zo zijn. Maar iedereen krijgt ermee te maken. En wat hebben we dan nodig om een houvast te hebben? Wat hebben we dan nodig om geloof te beoefenen? Wat hebben we dan nodig om bij u de Heere te schuilen? Heer, anders kunnen we erin omkomen. Dan kan het zo verstikkend zijn, zo benauwend, de raadselen en de aanvechtingen. En dan kan een mens het er zo moeilijk en zo zwaar mee hebben. Zeker als er aanvechtingen komen om u de Heere te verdenken van onrecht en onbarmhartigheid. Geef, o God, genade om het met u eens te zijn. Geef genade om achter u aan te komen. Geef genade om u de Heere te rechtvaardigen in al uw wegen. En om te zien, toch te zien, hoe onbegrijpelijk het ook lijkt dat het waar is. Dat u alle dingen schoonmaakt op uw tijd. Zo was dat daar ook in het leven van Jochebed. Zo was dat daar ook in het leven van dat kleine gezin daar waar zoveel spanningen waren. En zo hebt u het meer dan eens bewezen. Heren, wij bidden van u, geef datzelfde geloof. En diezelfde geloofsovergave. Geef dat vertrouwen. En, o God, als we nog tegen u strijden. Als we het nog wagen en nog volhouden om onze wil tegen uw wil te zetten, zoals Farao zijn wil tegen uw wil inzette. Laat het ons verliezen, o God. Maar dan zo dat wij leren capituleren voor u. En dat we het gewonnen geven en dat we de wapens neerleggen en het verzet staken. En dat we ons aan u de Heere uitleveren als krijgsgevangenen. Om dan te ondervinden dat deze koning van Israël een goedertierenkoning is. Gedenk ons in uw genade om Jezus wil. Amen. Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.